Goedemorgen, lieve mensen. Gods rechterhand doet grote dingen, ook aan jou. Gods geest, Gods rechterhand. Ik las gisteren over een beeld. In een kerk in Rome staat een Christusbeeld. En dat Christusbeeld heeft geen armen. Als je vraagt waarom heeft dat beeld geen armen, dan krijg je als antwoord: jij bent die armen. Hoe vind je dat? Oké, ik hoef dat verder niet toe te lichten. Maar dat is een soort inleiding op wat ik jullie vanmorgen wil vertellen. Een krachtige aansporing om de hoop te grijpen die voor je ligt. Waar zal het dan over gaan vanmorgen? Ik zal kijken of ik dat jullie kan laten zien. Zo, het gaat over hoop. En wel aan de hand van Hebreeën 6, vers 18b tot 20. En je ziet daar een anker. Dat staat er uiteraard niet voor niks. En ik lees jullie dat gedeelte voor. Dat wij een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Haar, dat is die hoop, namelijk de hoop, dat staat er niet, maar dat vul ik erbij in, hebben wij als een anker van de ziel dat veilig en vast is en dat reikt tot binnen het voorhangsel. Waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden in eeuwigheid. Eerst maar eens, wat is hoop eigenlijk? Mensen, jij, ik, wij, hebben het vermogen om te hopen. Wij kunnen met verlangen naar iets uitzien. Hopen heeft namelijk altijd te maken met dingen die in de toekomst liggen, die nog een soort van verborgen zijn. Je hoopt nooit op wat er al is, wat je al kunt zien. Paulus zegt dat ook. Die zegt: hoop die gezien wordt, dat is geen hoop. Als we nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn, zegt Paulus in Romeinen 8, vers 24. Hopen, dat kunnen we allemaal. Dat is een vermogen van de mens. God heeft dat in de mens gelegd. Het ontspringt dat vermogen aan je hart, in het centrum van je bestaan. En je vermogen om te hopen maakt deel uit van het geheel van innerlijke vermogens dat je bezit. Bijvoorbeeld denken en voelen. Het staat niet op zichzelf, dat vermogen om te hopen. Nee, het werkt samen met andere vermogens. Bijvoorbeeld met het vermogen om te geloven. Dat betekent iets voor waar houden en ernaar gaan leven. Dat is geloven. En zo staat er in Hebreeën 11 vers 1... het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Je hoort of je ziet iets en je gaat het geloven. Je gaat het voor waar houden en daarna ga je hopen. Het werkt dus samen met dat geloven. Verwachten dat wat jij gelooft, dat dat verwezenlijkt gaat worden in jouw leven. Ik heb dat altijd moeilijk gevonden, dat geloof en dat hopen. Ik denk, het lijkt zoveel op elkaar, maar ik denk dat zoals ik het nu uitleg, dat zo kan ik het in ieder geval begrijpen, het verschil tussen geloven en hopen. Gelukkig. Verwachtingen, dat zijn uitingen van je vermogen om te hopen. En die verwachtingen, die kunnen op twee manieren ontstaan. Die kunnen van buitenaf ontstaan en van binnenuit. Nou, eerst maar eens van buitenaf. Iemand spreekt tegen je, of laat je wat zien, of je leest iets. Je verwerkt het, denkt erover na en er ontstaan verwachtingen. Maar het kan ook van binnenuit ontstaan. Je bedenkt zelf iets of de Heer inspireert je in je hart. Je verwerkt het en er ontstaan verwachtingen. Je kunt ook innerlijk geïnspireerd worden door boze geesten, door de leugens die ze tot jou spreken. Als je die gelooft, dan zijn je verwachtingen niet zo fraai. Dit of dat zal me zeker nooit lukken. Ik word toch niet beter. Ik doe het niet, want die ander, die kan het veel beter. Dat soort gedachten. Hopen is heel actief. Het zet je tot iets aan. Het geeft richting aan je leven. Luister maar wat Trini zei. De Heer had tegen haar gezegd, jullie zijn mijn hoop. Dat zet je toch tot iets aan. Dat is heel actief. Het geeft richting aan je leven dat jij de hoop van God en van Jezus bent. Je strekt je naar iets uit. Je zet je ervoor in. Je werkt en je leeft naar iets toe. Het inspireert je. Het motiveert je. En het helpt je om keuzes te maken. Je wil je hoop verwezenlijken. Hopen duidt dus niet op een passief afwachten, maar op een actief en vurig verwachten. Vurig, zegt David, verwachtte ik de Heer. Toen neigde hij zich naar mij en hoorde mijn hulpgeroep. Dat is iets in het algemeen over hoop en jouw vermogen om te hopen. En dan wil ik iets vertellen over Bijbelse hoop. Het Bijbelse hopen is anders dan het hopen in de wereld. Ik zal dat proberen uit te leggen. Het hopen van de wereld houdt vaak wat onzekerheid in zich. Ik hoop het en dan proef je al, er zit wat onzekerheid in. Maar ik ben niet helemaal zeker dat mijn hoop, mijn verwachtingen uitkomen. Maar bij Bijbels hopen en verwachten, dat draagt geen enkele onzekerheid in zich. Weet je waarom? Omdat het zich richt op God en op Jezus, op hun belofte, op de dingen van de hemel, op Gods plan met mensen. Het is in verankerd dat hopen in het vaste vertrouwen dat wat God zegt, dat gebeurt. In de geloofszekerheid, Jezus werkt door Gods geest dat wat God zegt uit in jou en in mijn leven. Dat is Bijbels hopen. God, hij is eeuwig, hij is waarachtig, enkel goed en volkomen betrouwbaar. Zijn beloften staan. Die neemt hij nooit terug. Hij doet wat hij zegt en hij vervult wat hij belooft. God doet wat hij zegt en vervult wat hij belooft. Hij realiseert zijn plan met mensen. Dat is volstrekt zeker. In het Bijbelse hopen ligt daarom geen enkele onzekerheid. Dat hopen, dat Bijbelse hopen is, met zekerheid verwachten en vol vertrouwen uitzien naar wat God gaat doen. Het is, zoals ik al eerder zei, verbonden met geloven en vloeit daaruit voort. En dat hopen, als je op die manier bijbels hoopt, dan word je nooit beschaamd, staat er in Psalm 25, vers 3. Hopen en geloven, het hoort onlosmakelijk bij elkaar. Ons geloof in God is tevens hoop op God, zegt Petrus. En na je wedergeboorte leef je door geloof, leef je in hoop. Bij een levend geloof dat zich op God richt, hoort een levende hoop die je tot hem verheft. Hopen en geloven versterken elkaar in je leven met de Heer. Je raakt daardoor steeds intenser verbonden met hem. God, zal die ook hoop hebben? Ja, wij zijn zijn hoop. God is een God van hoop. Hij wil ons geloof vullen met vreugde, opdat wij overvloedig worden in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Hij wil ons zo laten delen in zijn hoop en in zijn verwachting, de volledige vervulling van zijn plan met mensen. Wij mogen gaan hopen zoals hij hoopt. In ons leven met Christus vervuld worden van Gods hoop. Wat mooi. Dat hopen is verbonden met geloven, ik zei het al, maar ook met je denken, met je willen, met je voelen, met je liefhebben. En Jezus roept op: heb geloof van God. En ik heb gedacht, zal hij ook oproepen tot: heb hoop van God? Ik vind het nergens in de Bijbel, maar ik denk dat als ik dat vanmorgen zeg, dat hij daar wel achter staat. Dat hij ook zegt: hoop zoals God hoopt. Denk zoals God denkt. Heb lief zoals God lief heeft. Dat zal hij zeggen tegen ons deze morgen. Heel je hart mag vervuld worden wat van in Christus en wat in God is. Al onze vermogens mogen in de kern verbonden worden met de vermogens van Jezus, met de vermogens van God. Dan ga je geloven, hopen, liefhebben als hem. En dan kom ik op de tekst. Want dit was allemaal nog een beetje inleidend. Eerst over hoop in het algemeen, toen over bijbelse hoop en daarna over de God van hoop. Maar dan gaan we nu naar Hebreeën 6, vers 18b, dat wij een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Haar hebben wij als een anker der ziel dat veilig en vast is en dat rijdt tot binnen het voorhangsel. Hoop is een anker voor onze ziel. Hoop is onwrikbaar en vast. En jouw, mijn, onze hoop mag reiken tot binnen, tot achter het voorhangsel. En als je denkt aan de vroegere tabernakel en later de tempel, die had twee voorhangsels. Eén voorhangsel hing voor het heilige der heiligen en het tweede voorhangsel hing in het heilige der heiligen, voor het, in het heilige, voor het heilige der heiligen. En het gaat, denk ik, in deze tekst om dat tweede voorhangsel, wat dus hangt tussen het heilige en het heilige der heiligen. En dat heilige der heiligen, dat symboliseerde in de tempel en in de tabernakel de verblijfplaats van God. Het is niet zo dat God daar woonde, want God die woont niet in tempels met handen gemaakt. God is veel groter, die kun je niet vangen in zo'n kleine ruimte. Dat werkt natuurlijk niet. En God is geest. Maar het is er een symbool van. En daar was dus nog een voorhang. Een voorhangsel. Je kon niet zomaar dat heilige der heiligen binnengaan. Na de zonde van Adam en Eva werden zij verwijderd uit het paradijs. En ze mochten niet meer eten van de boom des levens. Die mooie ontwikkeling die er was, de gemeenschap met God, het ontwikkelen door onder leiding van God tot een volwassen geestelijk mens, die werd geblokkeerd door de zonde. Er kwam als het ware een bedekking tot het gemeenschap met God, tot de zonde maakt scheiding tussen God en de mens. En dat werd ook gesymboliseerd in die tempel. En je mocht ook, maar één man, één keer per jaar, door die voorhang heen. En dat was de hoge priester. En die mocht dat pas nadat hij offer had gebracht voor zijn eigen zonde die hij gedaan had. En voor de zonde van het volk in onwetendheid bedreven. En dan mocht die hoge priester één keer per jaar naar binnen. Maar toen kwam Jezus, de meest nederige mens op aarde. Die ging de weg van God. Hij zag wat God wilde dat hij zou doen. En hij stierf op het kruis. Hij nam de zonde van de mensheid op zich. En wat gebeurde er in de tempel? De voorhang scheurde op het moment dat Jezus de geest gaf, dat hij stierf, scheurde van boven naar beneden. Die voorhang, dat bedeksel, dat scheurde. Daar was weer een opening, er was weer een mogelijkheid om in contact te komen met God. Vind je het niet geweldig? Dat heeft Jezus voor ons bewerkt. Jezus heeft voor ons een levende weg gebaand. Een nieuwe en levende weg, die heeft hij voor ons ingewijd door het voorhangsel, dat is zijn vlees, staat er in Hebreeën 10 vers 20. En doordat Jezus die weg is gegaan, heeft God hem uitermate verhoogd en hij heeft hem verheerlijkt en een plaats gegeven aan de rechterhand van hemzelf op de troon. Is een beeld natuurlijk van de positie van Jezus als hoofd van de gemeente, als de Christus, uitermate verhoogd, als de meest nederige mens werd het hoogst verhoogd. Maar wat lees ik dan? Ik zie, Jezus is daar naar binnen gegaan, en dat zal ik jullie laten zien in het volgende vers. Als voorloper. En dan laat ik dat laatste een beetje zitten. Dat heeft Kees Visser laatst uitgelegd. Die ordening van Melchizedek. En dat hij hoge priester is geworden in de eeuwigheid. Maar Jezus is onze voorloper. En wat hoort bij een voorloper? Dat de rest volgt, hè? Navolgers. Dus volg Jezus na tot achter, tot binnen dat voorhangsel. Zie dat als een krachtige aansporing, dat je daar je hoop op mag richten. Op alles van God en van Jezus. Op de hemelse zaken. Dat is wat Jezus wil. En daartoe is het nodig dat je nederig bent. En dan zal God jou ook uitermate verhogen. Jou ook een positie geven aan zijn rechterhand. Gaaf is dat. Jezus, onze voorloper. Volg hem maar na. En dan bij dat anker kun je denken aan een anker van een schip. En ik weet nog uit de tijd dat ik mijn beroepsopleiding volgde, moest ik een keer de wacht lopen op de brug van het schip waarop ik toen voer. En toen lagen we voor anker. En een schip die gaat voor anker bijvoorbeeld als er stormopkomst is of als er geen plaats is in de haven. Maar wat moest ik doen? Die positie van dat schip was op de zeekaart aangegeven. Maar ik moest tijdens mijn wacht, om de zoveel tijd, moest ik bekende punten op de wal moest ik peilen. En aan de hand daarvan, die peilingen moest ik in de kaart zetten. En dan moest ik kijken of we nog op de goede plaats lagen. Want het anker kan gaan krabben. Bijvoorbeeld door stroming of dat de grond niet goed vast is. Of door de wind. En wat voor les zit daar nou in voor mij? Dat is dat ik wel steeds moet nagaan waarop mijn anker rust. Is mijn hoop, het anker van mijn ziel, mijn hoop, een belangrijk innerlijk vermogen, is dat nog gericht op de zaken van binnen het voorhangsel? Dat moet je dus voor jezelf eiken. Dat is de les die er voor mij in zit. Is mijn hoop daarop nog gericht? Bevraag je dat maar af en toe. Dat wat betreft dat anker van de ziel. En dan heb ik nog als afsluiting een aantal teksten verder uit de Bijbel over hoop. En de eerste is dat Paulus zegt tegen de Efeziërs: welke hoop zijn roeping wekt. Dat is de roeping van God. Hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfenis bij de heiligen, dus bij jou. En bij de, in de Statenvertaling staat niet bij de heiligen, maar in de heiligen. Dat vind ik mooier vertaald. Paulus bidt voor de Efeziërs dat ze verlichte ogen van het hart zullen krijgen. Om maar goed te begrijpen welke hoop de roeping van God wekt. God en Jezus roep je om je hoop te richten tot achter het voorhangsel. Hoe rijk de heerlijkheid van Gods erfenis is. Dat geldt voor die Efeziërs, maar dat geldt ook voor jou en voor mij. En het onderpand van onze erfenis is de doop in Heilige Geest. En de volledige erfenis is de volledige vervulling van Heilige Geest, zodat je gelijkvormig bent geworden aan Jezus. Een en al belofte van heil, vergeving, verzoening, verlossing van machten der duisternis, deel krijgen aan de goddelijke natuur, herstel, opgroeien tot een volwassen zoon, zitten op de troon, mederegeerder met Jezus zijn, genoeg om je hoop op te vestigen. Het is een onvergankelijke hemelse geestelijke erfenis. Hoop erop. Verwacht het verder in je leven dat het gerealiseerd wordt. En nog een tekst over hoop. Vestig je hoop volledig op de genade die je gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. De rijkdom van genade ligt in de geestelijke wereld. Christus komt in ons openbaar. Het gaat erom dat je helemaal gaat lijken op God en Jezus. Dat zij in jou gezien gaan worden. Dat je net als Jezus kunt zeggen: wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dezelfde gezindheid, motivatie, gerichtheid, manier van denken, overwegen en handelen. Dat is genade van God voor jou. Goedgunstig handelen van God en Jezus, dat jij ervaart als een geschenk. Als je God en Jezus verder leert kennen, wordt genade en vrede je vermenigvuldigd. En je weet het nog wel van school, van vroeger. Bij vermenigvuldigen gaat het veel sneller dan bij optellen. Als je 3 en 3 doet, optelt, heb je 6. Maar als je 3 keer 3 doet, heb je 9. En zo worden genade en vrede worden je vermenigvuldigd. Dus dat is een sterk opgaande lijn. Dat is gaaf. En dan nog een tekst over hoop. Dat is een gedeelte uit 1 Thessalonicense 5, vers 4 tot 9. Een klein stukje staat hier op het scherm. En het gaat daar over zonen van het licht en van de dag. En die zijn nuchter en toebereid, toegerust met het harnas van geloof en liefde en de helm van de hoop der zaligheid. Dus hoop der zaligheid. Zaligheid zou je ook volkomenheid kunnen noemen. Maar die helm is dus, hoop is dus zoals een helm in het zichtbare je hoofd beschermt. Als je gaat fietsen op je elektrische fiets, doe je misschien wel een helm op. En in het geval je valt, dan word je beschermd. Je hoofd althans. Maar in de geestelijke wereld is de hoop dus een bescherming voor je innerlijk leven. De hoop, de helm van de hoop der zaligheid. Beschermt je innerlijk leven. Je blijft verwachten wat God heeft beloofd. En dat beschermt je innerlijk tegen wanhoop. Tegen moedeloosheid. Tegen depressie. Tegen alle negativiteit. De helm van de hoop der zaligheid. Ik vind dat wel gaaf. En dan heb ik nog een tekst voor jullie. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus. God wil ons zaligheid schenken door onze Heer Jezus Christus. Hij bekleedt ons met zijn heerlijkheid. Zaligheid is de volkomenheid, de volle vrucht. Het einddoel van het geloof, zegt Petrus in 1 Petrus 1 vers 9, is de zaligheid der zielen. Genoeg dus om te verwachten en te hopen. En dan bijna de laatste. Door zijn opstanding uit de dood word je wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus uit de dood word je wedergeboren tot een levende hoop. Wat ik daarmee het accent op wil leggen is dat hoop levend mag zijn. En in leven zit ontwikkeling. Dus laat je hoop ook ontwikkelen. Dat is wat ik daarover wilde zeggen. En dan de voorlaatste. De God nu der hopen, Romeinen 5 vers 13, vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Dat is een gebed van Paulus. Wij mogen dit ook bidden voor onszelf en ook voor anderen. Heer, vervul ons geloof met louter vreugde en vrede. Of werkt het net andersom? Door te geloven in woorden Gods word je blij en ontvang je vrede. Eigenlijk denk ik dat het samen opgaat. Door veel te geloven van, in God en Jezus, ga je veel van hen verwachten. Word je overvloedig in je hopen, en dat geeft vrede en vreugde. En dat wil je toch? En dat hoort tot binnen, tot achter het voorhangsel, tot Gods koninkrijk. Vrede, blijdschap en gerechtigheid. En dan sluit ik af met de laatste tekst. Zo blijven dan, zegt Paulus, geloof, hoop en liefde. In dat hoofdstuk gaat er het over een heleboel zaken die afgedaan zullen hebben. Maar, zegt Paulus, geloof, hoop en liefde, die blijven voor eeuwig. Want hoop heeft te maken met wat komen gaat, met de komende dingen. En als Gods plan vervuld is, dat God alles in alle is, dan hebben we nog steeds hoop. Dan is er dus nog steeds iets dat God nog weer iets heeft. En dat zal dus doorgaan. Wij zullen dat vermogen om te hopen altijd nodig blijven hebben. Vind je dat niet mooi? Al je vermogens, die fraaie geschenken van God, die Hij in jou heeft gelegd, die Hij aan de mens, aan jou heeft gegeven, die zul je eeuwig gebruiken. Die zul je eeuwig gebruiken om God te dienen. Om God te loven en te prijzen. Om Jezus achterna te gaan. Hij is onze voorloper en wij zijn zijn navolgers. Wees daarin gezegend. In Jezus' naam. Amen. En dan wil ik